Daarna lezen we uit Gods woord, uit de profetieën van de Haggai. Hoofdstuk 1 vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 6.
In het tweede jaar van de koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag der maand, geschiedde het woord des Heren door de dienst van Haggai de profeet tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, zeggende: alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende: dit volk zegt, de tijd is niet gekomen, de tijd dat des Heere huis gebouwd worden. En het woord des Heere geschiedde door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: is het voor ulieden wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen, en zal dit huis woest zijn? Nu dan, alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Gij zaait veel en gij brengt weinig in. Gij eet, maar niet tot verzadiging. Gij drinkt, maar niet tot dronken worden toe. Gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming. En wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorgeboorde buidel. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen, klimt op het gebergte en brengt hout aan en bouwt dit huis, en ik zal een welgevallen daaraan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Gij ziet om naar veel, maar ziet, gij bekomt weinig. En als gij het in huis gebracht hebt, zo blaas ik daarin. Waarom dat? Spreekt de Heere der Heerscharen. Om mijns huizes wil, het welk woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis. Daarom onthouden zich de hemelen over u, dat er geen dauw is, en het land onthoudt zijn vruchten. Want ik heb een droogte geroepen over het land, en over de bergen, en over het koren, en over de most, en over de olie, en over hetgeen de aardbodem zou voortbrengen. Ook over de mensen, en over de beesten, en over alle arbeid der handen. Toen hoorde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel van het volk, naar de stem van de Heere hun God, en naar de woorden van de profeet Haggai, gelijk als hem de Heere hun God gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. Toen sprak Haggai, de bode des Heeren, in de boodschap des Heeren tot het volk, zeggende: ik ben met u lieden, spreekt de Heere. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van het ganse overblijfsel van het volk. En zij kwamen en maakten het werk in het huis van de Heere der Heerscharen hun God. Op de 24e dag van de maand, in de zesde maand, in het tweede jaar van de koning Darius, in de zevende maand, op de 21e der maand, geschiedde het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: spreek nu tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en tot het overblijfsel van het volk, zeggende: wie is onder u lieden overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet gij hetzelfde nu? Is dit niet als niets in uw ogen? Doch nu, wees sterk, gij Zerubabel, spreekt de Heere, en wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester, en wees sterk, al gij volk van het land, spreekt de Heere, en werkt, want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen, met het woord in het welk ik met ulieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrokt, en mijn geest, staande in het midden van u, vreest niet.
Gemeente, met de hulp des Heren en ook in het licht van het gelezen schriftgedeelte willen we vanmorgen een voortzetting maken met het overdenken van het boek Ezra. Wij zijn toegekomen aan het begin van het vijfde hoofdstuk van dat Bijbelboek. Ezra 5 en daarvan ook de eerste 5 versen. Tekst voor de prediking van morgen, Ezra 5, vers 1 tot en met 5. Daar luidt Gods woord, onze tekst, aldus. Haggai nu, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeten, profeteerden tot de Joden die in Juda en te Jeruzalem waren. In de naam van de God van Israël profeteerden zij tot hen. Toen maakten zich op Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, en begonnen te bouwen het huis Gods die te Jeruzalem woont, en met hen de profeten Gods die hen ondersteunden. Te dier tijd kwam tot hen Tatnai, de landvoogd aan deze zijde van de rivier, en Starbosnai en hun gezelschap, en zeiden aldus tot hen: wie heeft u lieden bevel gegeven dit huis te bouwen en deze muur te voltrekken? Toen zeiden wij aldus tot hen, en welke de namen waren der mannen die dit gebouw bouwden. Doch het oog huns Gods was over de oudsten der Joden, dat zij hun niet beletten, totdat de zaak aan Darius kwam, en zij alsdan daarover een brief wederbrachten. Gemeente, het is ook nog steeds een beetje aan de bezetting van het kerkgebouw te zien dat wij ons in de vakantietijd bevinden. Verschillenden zijn nog op vakantie, anderen zijn inmiddels weer teruggekeerd van de bestemming waar ze een tijdje zijn geweest. Weer anderen zijn in Sliedrecht en omstreken gebleven. Maar allemaal hebben we toch wel op onze manier geprobeerd wat rust te vinden in de onderbreking van het dagelijks werk. Dat is ook een goede zaak om dat van tijd tot tijd te doen. Ook een Bijbels gegeven trouwens, dat het werk niet altijd maar door kan gaan, maar dat dat regelmatig onderbreking moet hebben. Denkt u aan de instelling van de Sabbat? Denkt u ook aan de woorden die de Heere Jezus een keer tegen zijn discipelen heeft gesproken, toen ze ook vermoeid waren van het werk dat ze gedaan hadden en de Heiland zei: rust een weinig. Goede zaak. Maar kun je op dit punt nu ook een lijn trekken van de manier waarop we met ons dagelijks werk omgaan naar het geestelijke leven? U weet dat er allerlei lijnen te trekken zijn van de natuurlijke dingen naar de geestelijke dingen. Maar in dit geval, gemeente, kan dat een keer niet. Wat het geestelijke leven betreft, zou het een rampzalig misverstand zijn om te denken dat dat ook wel eens een keer zoiets kan leiden als vakantie. En dat komt omdat het geestelijke leven niet allereerst te maken heeft met datgene wat we doen, maar principieel met de manier waarop we zijn. Zijn tegenover de Heer. Daarom zijn de werkzaamheden van het geestelijke leven net zo wezenlijk, net zo fundamenteel, net zo vitaal als onze ademhaling en onze hartslag. Als de geestelijke werkzaamheden van een kind van God onderbroken worden, als dat stokt, als het zoeken van de Heere niet meer gebeurt, als het bidden achterwege blijft, het bestuderen van het woord, het hebben van gemeenschap met de Heere, dan treedt er verachtering in de genade op. En mag ik het zo zeggen, gemeente, dat is dan net zo gevaarlijk als een hartaanval. Stilstand. Dat geldt in het geestelijke leven nadrukkelijk. Stilstand is achteruitgang. Wanneer wij vanmorgen met de hulp des Heren verder gaan met het nadenken over Ezra en het begin van het vijfde hoofdstuk voor ons hebben, gemeente, dan krijgen wij vanuit Gods woord de gelegenheid om deze dingen waar we nu de preek mee begonnen zijn
is tegen ons eigen leven aan te houden, tegen ons eigen hart, en ons af te vragen hoe dat nou eigenlijk is, persoonlijk. Want als het in ons leven ook zo mocht zijn, dat er stilte is opgetreden, geestelijke stilte, of dat in ons leven eigenlijk altijd al zo geweest is. Er is nooit geestelijk leven geweest. Die dingen liggen altijd al stil. Dan ligt er onderwijs in Ezra 5 voor ons. Aan de ene kant ontdekkend. Maar ook zoals het altijd mag wezen als het evangelie verkondigd wordt. Ook vertroosting. Want de Heere zelf, zo zegt Ezra 5, roept mensen, roept zijn volk, terug tot het werk in zijn koninkrijk. Wij schrijven boven onze tekstwoorden, God zelf zorgt voor de voortzetting van de tempelbouw. Drie gedachten. In de eerste plaats, zijn volk wordt door zijn woord vermaand. In de tweede plaats, zijn volk wordt door zijn geest versterkt. In de derde plaats, zijn volk wordt door zijn oog bewaakt. God zelf zorgt voor de voortzetting van de tempelbouw. Zijn volk wordt door zijn woord vermaand, door zijn geest versterkt en door zijn oog bewaakt. Gemeente, het is inmiddels alweer 4 weken geleden dat wij voor de laatste maal onze aandacht gaven aan het wel en wee van die teruggekeerde ballingen in Jeruzalem. Ezra 4 meldde ons de geschiedenis van de Samaritanen, weet u het nog? Dat die mensen die in het land Kanaan woonden, die daar waren komen wonen tijdens de ballingschap, zoveel problemen hadden veroorzaakt. Oh, ze hadden zich aanvankelijk zo mooi gepresenteerd, maar toen de Joden hen niet hun zin gaven, ontpopten ze zich als werktuigen van de Satan en hadden ze een lastercampagne op touw gezet. Briefwisseling met de koning van Perzië die erin geresulteerd had dat het werk aan de tempel onderbroken was. Er was aan het eind van dat hoofdstuk eigenlijk maar één lichtpuntje, in het laatste vers van hoofdstuk 4. Dat woordje tot. Het werk hield op tot. Tot in het tweede jaar van het koninkrijk van Darius. En zie, gemeente, in ons teksthoofdstuk is dat jaar aangebroken. Het heeft 18 jaar moeten duren. Maar nu gaan er dingen weer veranderen. We lezen in het tweede vers van ons hoofdstuk dat onder leiding van Zerubabel en Jeshua het werk weer wordt opgepakt. Ja, dat zegt vers 2, jongens en meisjes. Vers 2 zegt dat de Joden weer begonnen zijn met bouwen. Maar elk kind begrijpt dat. Hoofdstuk 5 begint natuurlijk niet met vers 2. Voor vers 2 staat eerst vers 1. En dat is belangrijk, want wat staat er in vers 1 te lezen? De reden waarom ze weer zijn gaan bouwen, dat is niet een idee geweest van Zerubabel, dat is niet een plan geweest van Jozua, daar is niemand van de Joden zelf op gekomen, dat is te danken aan het spreken van de Heer. En dat is zomaar een eerste les, gemeente, die we kunnen meenemen uit Ezra 5, een geestelijke, hopelijk een bevindelijke les. Mag u daaruit uw eigen ervaring ook iets van weten? Mag u dat toestemmen, wat we hier aantreffen, dat u zegt, dominee, zo gaat het bij mij ook altijd. Als er in mijn leven sprake is van opleving, Dat geldt voor de eerste keer in de mensenleven, maar ook als het weer eens opnieuw gebeuren mag, dan komt dat niet omdat ik weer eens moet grijpen en omdat ik weer eens een goede bui heb en omdat ik weer eens een keer op mijn plek ben. Nee, dan komt dat altijd door het spreken van God. Omdat zalig worden, van begin tot eind, een zaak van pure genade is. Hoe herstelt God het leven van zijn genade in het leven van een zondaar? We zeiden dat doet hij door zijn spreken, door zijn woord. Met de woorden van Ezra 5, door zijn profeten. Een uitlegger merkte terecht op dat dit de eerste keer is in het boek van Ezra dat wij profeten tegenkomen. Betekent overigens niet, gemeente, dat het ook de eerste keer is dat wij de stem van God in dit boek horen, want dat was meteen al aan het begin. Nog maar in het eerste hoofdstuk horen we dat de Heere door middel van die heidense koning Kores is gaan spreken en dat toen de Joden terug mochten naar hun vaderland. Maar het is wel waar dat in ons hoofdstuk hier voor het eerst niet een heiden, maar een eigen knecht van God wordt aangegord en wordt gebruikt om doorgeefluik te zijn van het woord van de Heere. Twee tegelijk zelfs, Haggai en Zacharia. Misschien is het u ook wel opgevallen, maar u zou dat anders nog kunnen nalezen thuis, dat bij Haggai, maar dat geldt ook voor Zacharia, de profetieën die die mensen hebben uitgesproken en de nachtgezichten die Zacharia naderhand gekregen heeft, dat die allemaal gedateerd zijn in dit jaar. Een cruciaal jaar, ook een rumoerig jaar in de wereld, dat tweede jaar van Darius. Er is heel wat aan de hand in het grote rijk van Perzië, maar in dat jaar gaat de stem van de profetie klinken. En wat hebben ze gezegd? Nou, dat kunnen we, gemeente, niet uit onze tekst zozeer opmaken, maar wel uit datgene wat ze zelf geschreven hebben. U begrijpt dat we daarom ook een stukje uit het boek van Haggai erbij gelezen hebben. Gedeelte waarvan Matthew Henry zegt, dat is eigenlijk de beste verklaring van Ezra 5. Als je wil weten wat Ezra 5 betekent en hoe dat allemaal kwam, lees Haggai 1. En wat staat erin? Mag ik het heel kort samenvatten, gemeente? Een oproep tot waarachtige bekering. En dan bekering op de manier, jongens en meisjes, misschien weet je dat nog van de catechisatie, zoals we het altijd ook vanuit ons leerboek tegen elkaar zeggen, bekering met die drie woorden. Inkeer tot jezelf, afkeer van de zonde en terugkeer tot God. Dat zijn de drie dingen, gemeente, die in uw leven moeten gebeuren, die bij de kinderen moeten plaatsvinden en die ook, zegt het woord van Haggai en Zacharia, in het leven van die mensen toen moesten gebeuren. Want bekering is altijd hetzelfde. Al ligt er nou 1500 jaar of 3000 jaar tussen, dan moet altijd met de mens hetzelfde gebeuren. Allereerst inkeer tot jezelf. Daarom zei Haggai in de naam des Heren tegen die Joden, en die uitdrukking heeft u de ouderling een paar keer horen lezen, stel uw hart op uw wegen. Dat betekent, kinderen, let nou eens even goed op je eigen leven, denk nou eens na, kijk eens om je heen, wat gebeurt er allemaal met je volk, met je land, wat voor omstandigheden zijn er en wat zou de Heere daar nou allemaal mee te zeggen hebben? Merk op, mijn ziel. Dat is stel uw hart op uw wegen. En wat hebben ze dan kunnen merken, gemeente? Wat zegt Haggai ook tegen die mensen als die gaat profeteren? Dan wijst hij zo op twee dingen. waar ze nou eens over moeten gaan nadenken, hoe dat nou komt. Hij zegt allereerst, let nou eens op die klimaatsomstandigheden waar we al een tijd in zitten. Is jullie niet opgevallen dat het zo verschrikkelijk droog is al een aantal jaren? En hoe zou dat nou komen? En de economie. De recessie waar we in zitten, zegt Haggai. Jullie doen wel veel, maar je brengt niks binnen. En als iemand loon ontvangt, dan ontvangt hij het in een doorgeboorde buidel. Dan levert het nog niks op. Hoe zou dat nou allemaal komen, zegt Haggai. Stel uw hart op uw wegen. Dat is allemaal vanwege de zonde. God werkt door die omstandigheden ons allemaal tegen, omdat we onze plicht verzaakt hebben. En dan gaan we naar het tweede van de bekering die nodig is, gemeente. Want wat is dan de zonde van die mensen uit de tijd van Haggai? Waarvan moeten ze zich afkeren in de weg van de bekering? Nou, gemeente, dat ze het werk waartoe de Heere hen had geroepen, hebben verzaakt. Waarom waren die mensen teruggestuurd uit Babel? Waarom had Kores ze laten gaan? Om de tempel te herbouwen. Maar het werk ligt al 18 jaar stil. En intussen is er een heleboel ander werk wel doorgegaan. Want de mensen zelf wonen niet in bouwvallen en in puinhopen of in tenten. Nee, ze wonen in prachtige villa's, zegt Haggai, in uw gewelfde huizen. Ziet u wat de zonde is, gemeente, van de mensen van toen. Zo'n veel voorkomende zonde. Zo'n sluipend gevaar. Dat je de neiging hebt, en dat kan na ontvangen genade ook gebeuren, om de tijdelijke dingen prioriteit te geven boven het dienen van de Heer. En ze weten er ook nog wel een draai aan te geven, zegt Haggai. De tijd is er nou helemaal niet rijp voor, zeggen ze tegen elkaar. De tijd is er nog niet om het huis des Heeren te bouwen. Nou is het dan wel tijd om zo goed voor jezelf te zorgen. Jullie verwaarlozen, zegt Haggai, de dienst en het huis van God. Wat is er daarom nodig, gemeente? Derde stukje van die bekering. Wat is er dan nodig? Terugkeer. Terugkeer tot de Heere, tot zijn huis, tot de plek waar de verzoening gevonden wordt in de weg van het offer. Bouwen aan dat gebouw waar de Heere wil wonen, te midden van zijn volk. En waar heel de dienst van de verzoening kan plaatsvinden. Niet alleen maar af en toe een offer brengen op een eigen gemaakt altaar. Maar de echte volledige dienst van de verzoening, inclusief de grote verzoendag. Die is al zo lang niet gehouden. En bij die lange tijd dat het niet gehouden is, is er nou inmiddels ook alweer 18 jaar bijgekomen dat er geen hoge priester met bloed het heiligdom kon ingaan. Het is hoog tijd, gemeente, dat er wat gaat veranderen in het leven van deze mensen. Dat ze weer op hun plek komen. En mag ik u nog één ding aanwijzen? Waarvan het woord van onze tekst zegt, dat is nou niet alleen maar nodig voor die mensen. Maar daar heeft de God van dit volk ook recht op. Moet u eens even kijken naar de laatste woorden van vers 1. Daar staat in onze Statenvertaling dat Haggai en Zacharia in de naam van de God van Israël geprofeteerd hebben tot hen. Maar u ziet in uw Bijbel waarschijnlijk wel dat dat woord profeteren schuin gedrukt staat. Dat staat er in de grondtekst ook niet. In de grondtekst staat eigenlijk dat ze geprofeteerd hebben in de naam van de God van Israël over hen. Wat ze gedaan hebben, die profeten, dat hebben ze gedaan in de naam van die God die over dat volk is uitgeroepen. Begrijpt u dat, gemeente? Die mensen komen niet van een vreemde God die ze nog nooit gezien hebben, waarvan ze nog nooit gehoord hebben. Nee, deze Haggai en Zacharia spreken namens de God die de God van Israël is. En dat volk is ook de volk van die God. Daar is een band tussen de Here en tussen deze mensen. En die band, wil onze tekst maar zeggen, die schept verplichtingen. Het is niet zomaar wat als de naam van de Here over een volk, over een gemeente wordt uitgeroepen. Dan kun je niet zomaar je gang gaan. Dat geldt voor de mensen van Haggai's dagen en van Ezra's dagen. Maar gemeente, dat geldt dan toch ook vanmorgen. Laten wij ons eigen leven eens even leggen naast die preek die Haggai en later Zacharia tegen hen gehouden heeft. Een preek over bekering. Een preek met drie punten. Inkeer, afkeer, terugkeer. Stel uw hart op uw wegen, zeggen we dan ook vanmorgen in de naam des Heren tot de gemeente. En we hebben gehoord, jongens en meisjes, wat dat betekent. Stel uw hart op uw wegen, kijk eens rond in je eigen leven, kijk eens rond in de wereld waarin we leven. Zijn er geen dingen te merken, op te merken, die ons wat te zeggen hebben? Wat voor dingen waren er in de tijd van Ezra? Klimaat, wat niet mee wou werken, droogte, recessie in de economie, mensen werken wel, maar het levert niks op. Wat voor dingen leest u, gemeente, in de krant, als u de kranten opslaat? En als we nou vanmorgen de krant eens naast het woord van God leggen, zijn er eigenlijk niet dezelfde dingen aan de orde als in de tijd van toen? In de natuur, in de economie. Het is misschien heel ver van uw af, gemeente. U zegt, ik heb daar niet zo'n last van en daar zitten andere mensen mee. Maar stel uw hart nou eens op uw weg. Wat heeft de Heere te zeggen, gemeente, aan een wereld die van hem afgevallen is? Wat heeft de Heere te zeggen aan een land dat hem niet wil dienen? Maar ook even heel dichtbij, wat heeft de Heere tegen ons te zeggen, tegen mij te zeggen? Als hij niet alleen maar het grote wereldgebeuren gadeslaat, maar dan ook heel persoonlijk in je eigen leven gaat rondkijken. Stel uw hart op uw eigen wegen. Zijn er in uw leven dingen, gemeente, waarvan u misschien nog niet gedacht had dat de Heere er wat in te zeggen had, maar waarvan u nu, als u er eens over na gaat denken, zegt, ja, die tegenslag van dit jaar, die zorg die in mijn leven is gekomen, die moeite die we thuis ervaren, wat heeft de Heere er nou eigenlijk mee te zeggen? Die persoonlijke strijd waar ik middenin zit, gemeente waar ik deel van uitmaak. En als ik rondkijk, als ik opmerk, merk op mijn ziel, wat voor antwoord zou de Heere nou te geven hebben, gemeente, in omstandigheden waar je in zit? O, de psalm zei het zo mooi, niet waar? De Heere wil spreken van blijde troost en vrede. Maar weet u, voor de blijde troost en vrede die bij God in Christus is te vinden, moet hij altijd plaats maken. En de Heere kan voor zijn genade werken, plaats maken door in je leven te gaan spreken door allerlei dingen die je stil willen zetten, die je tot nadenken willen brengen, inkeer tot jezelf, begin van bekering of van een tweede bekering. Om dan ook afkeer te gaan kennen. Zou dat misschien nodig zijn, gemeente? Ik weet dat natuurlijk niet voor u allemaal persoonlijk, maar laten we allemaal tot onszelf inkeren met die vraag. Die zonde van die mensen van toen, de tempel 18 jaar laten stilliggen en laten verwaarlozen, omdat je zo druk bent met je eigen huis, met je eigen dingen, met de tijdelijke noden, met de tijdelijke zorgen. Zou die zonde van toen ook vandaag nog aan de orde kunnen zijn, gemeente? O, het is toch denkbaar, niet waar, dat al mag je de Heere vrezen, al heb je een ander leven leren kennen, dat dan toch weer die zorgvuldigheden van het leven vat op je gekregen hebben, en dat het dan toch weer nodig is dat de Heere zegt, keer je er nou vanaf en zoek eerst mijn koninkrijk. Om maar niet te spreken van onbekeerde mensen. Die in hun leven nog nooit één steen naar de tempel gedragen hebben. Die altijd alleen maar bezig zijn geweest met hun eigen gewelfde huis. Bekeert u, zegt Haggai. Bekeert u, zegt de God van Israël. Bekeert u en keer weer tot mij. Want mijn naam is over u uitgeroepen, gemeente. Er zijn verplichtingen. Daar is een band gelegd. En het is zo goed om in de dienst van de Heere in zijn huis te mogen arbeiden. Het is zo goed. Dat geeft inderdaad blijde troost en vrede. Als je niet alleen maar met je eigen dingen bezig bent en opgaat in de wereld. Maar als je bezig mag zijn met de tempel. Met de dienst van de verzoening. Als je de Heere mag zoeken bij het altaar. Als je zicht mag krijgen op het werk van de Heere Jezus. Door wie God en zijn volk gemeenschap met elkaar kunnen hebben. Ja, maar hoe zal dat nou praktijk worden? Dat is een hele goede vraag, gemeente. Ik hoop ook dat er in ons midden zijn die die vraag al gesteld hadden voordat ik hem stelde. Als je er in je eigen leven achtergebracht bent, dat je inderdaad geen haar beter bent dan de mensen van Juda. En dat je ook van jezelf uit geneigd bent om op te gaan in je eigen zaken. Nou, dan liggen er in het woord van God vanmorgen aanwijzingen, bemoedigend, onderwijzend. Hoe zal dat nou gestalte krijgen, dat terwijl ik zo doods ben, misschien altijd al geweest ben, of ik ben het weer geworden door eigen schuld ingezakt. Hoe zal dat nou veranderen? Twee dingen, gemeente. Allereerst eens even letten op het tweede vers van onze tekst. Want als dan het woord van de profeten blijkt aan te slaan en de mensen komen in beweging, wie gaan er dan bouwen aan het huis van de Heere? Nou, dat hebben ze allemaal samen gedaan, zegt de jongen. En dat heeft de ouderling ook gelezen uit Haggai 1. Al het overblijfsel des volks, Haggai 1 vers 12. Al die mensen die daar waren komen wonen, ze laten zich massaal terugroepen en ze gaan allemaal weer aan de slag om het huis van de Heere af te waken. Dat is een goed antwoord. Alleen, gemeente, in onze tekst worden er van al die mensen die aan die tempelbouw hebben meegeholpen, twee uitgelicht. En het zijn twee bekenden voor ons, want in praktisch elke preek over Ezra hebben we ze al gezien. Als de beide leiders van het volk. Ken je ze nog, jongens en meisjes? Zerubabel, die verre afstammeling van koning David, de laatste uit het huis van David, en zijn collega leider Jozua, hoge priester. Twee mannen waarvan wij ook tot dusver steeds gezien hebben in de overdenking van Ezra, dat ze met z'n tweeën heen wijzen naar iemand die nog moest komen. De grote koning uit het huis van David, die tegelijkertijd de grote priester over het huis God zou zijn. En dan krijgt u een eerste aanwijzing, gemeente. Hoe komt het in je leven tot waarachtige bekering? Hoe komt het tot een echte verlevendiging van je ziel? Hoe kan het komen dat de persoonlijke opwekking, als Jezus Christus, de grote Zerubabel en de grote Jozua, het in je leven voor het zeggen krijgt? Als je gaat bouwen aan de tempel, niet in eigen kracht, maar onder leiding van hem, steunend op het werk van die grote priester en gehoorzamend aan het bevel van die grote koning. Als uw godsdienst niet met Christus vervuld is, gemeente, is die waardeloos. Zult u ook nooit een tempel kunnen bouwen die God aangenaam is. Die tempel moet uit Christus zelf bestaan, gemeente. Hij moet de priester, hij moet het altaar, hij moet het offer zijn. Jezus Christus, eerste aanwijzing. Zo komt de mens werkelijk tot God. Er is nog een aanwijzing. En dan blijf ik even in het tweede vers van onze tekst, waar ik lees dat niet alleen maar die twee leiders, Zerubabel en Jozua, het voortouw nemen bij de tempelbouw, maar er zijn er ook nog twee die met ze meedoen. Die twee mannen uit het eerste vers, die twee profeten, Haggai en Zacharia, met hen bouwden de profeten Gods aan dat huis die hen ondersteunde. U begrijpt natuurlijk wel dat Haggai niet met stenen heeft lopen sjouwen en dat Zacharia niet heeft geschilderd aan de tempel, maar dat die mensen in hun ondersteuning van de tempelbouw zijn blijven doen wat ze ook in vers 1 deden. Ze zijn doorgegaan met profeteren. En dat hebben we trouwens ook gelezen, nietwaar? Het is opvallend dat daar heel veel aandacht voor is in dat boekje van Haggai en trouwens ook bij Zacharia. Er wordt elke keer heel nauwkeurig bijgezet welke datum er ook alweer was toen die en die profetie uitgesproken was. En als de tempelbouw nog maar net weer begonnen is, een paar weken later houdt Haggai weer een preek. En dan een paar maanden later houdt hij nog eens een keer een toespraak. En dan krijgt hij later, 2 maanden of zo, nog eens een keer steun van zijn collega Zacharia, die gaat ook preken. En in de 11e maand van het 2e jaar van Darius krijgt Zacharia een hele reeks nachtgezichten en die worden ook aan het volk doorgegeven. Waarom? Aan de ene kant om dat volk te blijven aansporen en te blijven prikkelen om niet terug te vallen en om niet lui en gemakzuchtig te zijn en egoïstisch, maar om aan de dienst van de Heere te blijven werken, maar vooral om ze te bemoedigen. Want dat heeft een mens ook nodig, gemeente. Als die tot waarachtige bekering mag komen, als die een heleboel moet loslaten, als die tegen zichzelf moet gaan vechten, als die doodsvijanden op zijn pad krijgt, dan heeft hij ook bemoedigingen nodig. En dan is het ook een zegen als een Haggai hier ook een keer mag zeggen in zijn preek, en de Heere is met u, volk van Juda. En weet u wat de meest sterke bemoediging is die de mensen dan kunnen krijgen? Dat is heel opvallend. Daar spreekt zowel Haggai van als ook zijn andere profeet Zacharia, dat ze dan in hun bemoedigingen een bepaalde persoon gaan voorstellen. En over die persoon hadden we het nog niet gehad vanmorgen, maar dat moet wel. Haggai 2 vers 6. En Haggai 4 vers 6 en Zacharia 4 vers 6. Spreken allebei over de persoon van de Heilige Geest. Niet door kracht, noch door geweld. Door mijn geest zal het geschieden. Zaten er mensen in de kerkgemeente die vroegen, hoe moet dat nou, dominee? Waarachtige bekering. Hoe moet dat nou, levend worden uit de dood, verlevendigd worden als je ingezonken bent? Hoe moet dat nou toch, als je niet beter bent dan die mensen van toen? Tweede aanwijzing, gemeente, minstens zo belangrijk als de eerste. De Heilige Geest moeten doen. Want die Geest is het die mij ontdekt aan mijn armoede. Die Geest is het die mij ontdekt aan mijn doodstaat. Die Geest is het die voor het eerst of opnieuw mij zicht kan geven op die grote Zerubabel en op die grote Jozua, die mij aan Christus kan verbinden. Die mij geloof kan schenken. Die mij uit de zaligmaker zoveel kan schenken wat ik nodig heb om voor de Heere in oprechtheid te leven. Nou, tot zover is allemaal bekende stof, gemeente, voor u als doorgewinterde kerkgangers en preekluisteraars. De Heilige Geest moet het doen en Hij brengt mij aan de voeten van die grote Heere Jezus. Maar nou de praktijk. Bent u afhankelijk van de Heilige Geest? Zijn wij doordrongen, gemeente, van waar Haggai en Zacharia van doordrongen zijn geweest. En waar ze de mensen bij het bouwen van de tempel dag in, dag uit op gewezen hebben. Jongens, verwacht het van boven. Niet door kracht. Al ben je nog zo sterk, kun je nog zoveel aan de tempel doen. Niet door geweld, al heb je nog zoveel invloed in de wereld. Niet met wereldlijke middelen, niet met wat de mens voorbrengt, maar door mijn geest. Echt, gemeente, daar moeten we diep van overtuigd worden. Anders is onze godsdienst een halfzachte godsdienst en een waardeloze en een troosteloze godsdienst die God niet behaagt. Dan kun je wel heel wat bouwen. Dan kun je wel heel wat op touw zetten. Dan kunnen we ons straks als gemeente weer opmaken voor een nieuw winterseizoen en van alles en nog wat ons voornemen en denken van we bouwen aan het huis des Heren. Maar zonder de geest, gemeente, is niks. Want dan is Christus er niet in. Dan is mensenwerk. En mensenwerk gaat voorbij Christus en de geest, gemeente. En via de geest Christus leren kennen. Dat is de weg. Dat op uw klacht, zegt dan de psalmdichter, de hemel scheuren om die geest van de Heere af te mogen smeken. Kijk, als je nou zo gehoor mag gaan geven aan de prediking van Haggai en Zacharia, weet je wat je dan gaat ondervinden? Dat het woord van God waar is. En dat de Heere erin mee wil komen. En dat hij ook het werk voorspoedig maakt en dat hij zijn zegen eraan verbindt. Ja, zegt iemand, dominee, maar nou even een kanttekening. Want u had als tekst gekozen vers 1 tot en met 5 uit Esdra 5. Maar als ik nou de helft, de andere helft van de tekst er ook bij ga nemen, dan zie ik wel dat er meteen weer een kink in de kabel komt. Meteen al in vers 3, ze zijn nog maar weer net begonnen met het bouwen en meteen komt er weer bezoek uit Perzië, twee hoge officieren. De landvoogd van deze kant van de grote rivier, ene Tatnai, en hij heeft zijn secretaris meegenomen, hij heeft nog een heleboel andere functionarissen meegenomen en die komen een inspectie houden. Ze hebben gehoord, er is daar in Jeruzalem wat gaande en het is natuurlijk... Ik heb u net gezegd dat het in dat tweede jaar van Darius nogal rumoerig was in het Perzische Rijk. Heel verklaarbaar dat de overheid komt inspecteren. Wat zijn die mensen daaraan doen? Zijn die misschien ook bezig om in opstand te komen, net als in al die andere plaatsen? Wat zijn jullie nou eigenlijk aan doen? Wie heeft hier opdracht voor gegeven? Wie werken er hier allemaal aan mee? En zo, gemeente... En misschien was het inderdaad wel zoals iemand opperde, opnieuw door de roddels van de Samaritanen. Maar zo dreigt er opnieuw een kink in de kabel te komen. Zou het nou weer net zo gaan als in Esdra 4? Zou nou weer straks de bouw stil komen te liggen? Kijk eens naar Esdra 5 vers 5, ons slotvers. Nee, zegt dat vers. En hoe komt dat? Dat het werk niet belet wordt, maar dat in dit geval de bouw doorgaat. Hoe komt dat? Dat is een werk van Gods alvermogen, zegt onze tekst. Dat is niet aan de mensen te danken, maar dat is aan de Heere te danken. Het oog van hun God was over de oudsten van het volk. Betekent dat, dominee, zegt een kind, dat de Heere, zoals die iedereen op aarde ziet, ook de mensen in de tempel heeft zien bouwen? Gods alwetendheid, God die overal vanaf weet, hij ziet iedereen en alles. Nee, gemeente, dit betekent nog wat anders. Dit betekent niet alleen maar dat God er vanaf weet, van die mensen die daar met die stenen lopen en die met dat hout sjouwen. Nee, hij wil in onze tekst laten weten dat als mensen in zijn dienst zich voor hem buigen, dat ze hem gaan vrezen, dat ze onder leiding van Zerubabel en Jozua aan zijn dienst gaan werken, dat hij dan bijzondere zorg en waakzaamheid voor hen heeft. Zoals je vader en moeder op vakantie, weet je wel, als je dan in het bos zit of je zit op het strand, De kinderen zijn nog niet zo groot. Wat doen vader en moeder als dan de kinderen bij de rand van de zee spelen? Zitten ze dan in een boek? Hebben ze dan alleen aandacht voor zichzelf? Wel nee, die kijken voortdurend of het goed gaat. Voortdurend in het oog houden. Of er geen gevaar is. Of ze niet weglopen of in de zee. Zo slaat de hemelse vader van zijn kinderen hen voortdurend nauwlettend gade. Hoe zegt de psalmdichter het ook alweer? Hij geducht in macht slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. Wat zijn dat dan gelukkige mensen, jongens en meisjes, als je nou een kind van God mag zijn? Vraag je daar ook om een nieuw hart te mogen krijgen, om een kind van de Heere te mogen worden, om de Heere Jezus te mogen liefhebben? Dat je zo gelukkig bent dat de Heere dan heel de dag door niet alleen maar van je af weet en je in de gaten houdt, zoals de mensen erover praten. Nee, dat Hij oog voor je heeft en dat Hij over je waakt. Dat geeft een kind van God wel eens zoveel troost, dat het zelfs midden in de nood te dragen wordt, dat je wel uitzicht mag krijgen op de voltooiing aan het eind, dat je zegt, ja, ik zit er nou nog wel middenin, en er komen waarschijnlijk nog een heleboel dingen over me heen, en ik zie het eind van de tunnel nog niet, maar ik heb zoveel vertrouwen op die wakende God, dat Hij zijn werk voor mij zal volenden. Daarom is zo'n wonder, gemeente, dat woord over dat oog van God, over die oudsten, dat hier in onze tekst staat. Ik heb daar van de week een hele tijd over zitten nadenken. Want je zou ook hebben kunnen denken, nou straks aan het eind van Esdra 6, als de tempel helemaal klaar is, dan zou je ook achteraf als een soort constatering, als een soort conclusie kunnen zeggen, nou ja, het is nou allemaal afgekomen. En dat kwam omdat al die tijd het oog van de Heere over die mensen was en Hij heeft voor ze gezorgd. Dat had ook gekund. Maar nee, nou staat het hier. Terwijl Tatnai zijn verslag nog aan de koning gaat schrijven. En ze moeten in Babel nog gaan zoeken straks naar al die documenten om ervoor te zorgen dat de tempelbouw door kan gaan. En heel die periode van spanning die ze hebben gehad, zou het nou toch nog mislukken of zou het nou toch nog doorgaan? Dat moet allemaal nog komen. Maar hier hebben ze de verzekering al. Hier wordt de troost al geproefd. Gemeente, dat is een bevindelijke les. Zo mag een kind van God, mogen ze daar nou vanmorgen ook getuigenis van geven, zo mogen ze het wel eens ervaren. Al zitten ze er nog in, al staan ze er zelfs nog voor, die nood en die beproeving. Als ze dan een keer zicht op de Heer en op zijn trouw en op zijn waakzaamheid en zijn vaderlijke goedheid mogen hebben, dat ze het aankunnen. En dat ze vol vertrouwen toch het dal ingaan. De Vader zorgt. En Vader waakt. Is het volk gelukkig, gemeente? Wat ben je nou te beklagen als je nou geen lid bent van dat volk? O, de Heere ziet je ook wel. Al vind je het helemaal niet prettig misschien. En dat zeggen mensen ook wel eens een keer. Of ze denken het in stilte. Wat vervelend dat er altijd iemand over je schouder meekijkt. Dat je nooit eens een keer ongezien kunt zondigen. Wat beklagenswaardig, gemeente, als je dat nou alleen maar kunt zeggen over het oog van God. En laat de Heilige Geest dat nou vanmorgen eens veranderen. Dat kan toch, gemeente, onder de bediening van die krachtige geest, dat het woord je stilgezet heeft en bij je armoede bepaald heeft. En dat hij je leert om je eigen oog in de richting van de hemel te verheffen. Om naar God op te zien en te vragen om die bekerende genade van de geest. Waar ben je dan gelukkig? Als dat nou je leven mag zijn en steeds meer worden. Als ook Gods volk dat uit de dodigheid wordt opgewekt door het profetisch woord. Dat weer mag betrachten. Oogcontact met de hemel. Op u vest ik het oog, zegt de dichter dan. Maar dan ook de troost. En hij ziet van Sion neer. En hij hoort ook mijn gebeden.